En daarna lezen we het kerstevangelie in Lucas 2, vers 1 tot en met vers 17.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u Eden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u ten teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En er geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkond gedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom het bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was.
Wij staan vanmorgen stil bij drie woordjes die we een paar keer tegenkomen in Lucas 2, namelijk de woorden en het geschieden. Tekst voor de preek vindt u in Lucas 2, vers 1a. En het geschieden. In vers 6a. En het geschieden. En vers 15a. En het geschieden. Gemeente, in een museum, en soms ook wel in oude kerken, kom je soms schilderstukken tegen die uit drie gedeelten bestaan. Die drie verschillende afbeeldingen, ze gaan over hetzelfde onderwerp. Die drie afbeeldingen die hebben te maken met elkaar. Samen vormen ze een drieluik. Eén kunstwerk. Je hebt een linkerpaneel waarop iets geschilderd is. Je hebt een rechterpaneel waarop iets geschilderd is en daartussenin heb je dan ook het middenpaneel dat vaak veel groter is dan dat linker- en dat rechterpaneel waarop ook iets geschilderd is. Dat middenpaneel dat is eigenlijk het centrale stuk van het schilderij. Nou, vanmorgen moet u zo'n drieluik in gedachten nemen. Want wat Lucas doet, dat is eigenlijk een drieluik schilderen in het kerstevangelie. En hij zet op dat linkerpaneel en op dat rechterpaneel en op dat middenpaneel drie woordjes neer. En het geschiedde. En we kijken vanmorgen naar dat linkerpaneel. Waar we keizer Augustus tegenkomen. Het neemt ons mee naar de wereldgeschiedenis. En we letten op dat rechterpaneel waar we de herders tegenkomen. En dat neemt ons mee, zo gezegd, naar de geschiedenis van mensen. En we letten op dat centrale, dat middelste gedeelte, dat middenpaneel. Dat neemt ons mee naar de helsgeschiedenis, want daar zien we het kind liggen in de kribbe. Het thema voor de preek is een drieluik van de kerstgeschiedenis. Een drieluik van de kerstgeschiedenis. We letten op het linkerpaneel, op Augustus. We letten op het middenpaneel, op Jezus. En we letten op het rechterpaneel, de herders. En het geschieden. Zo begint Lucas het kerstevangelie. En die woorden van Lucas die nemen ons allereerst mee naar Rome. Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk waar de keizer zijn troon heeft staan. En op die troon zit keizer Caesar, Octavianus Augustus. Hij is op dat moment de machtigste man op aarde. Hij is keizer van het immens grote Romeinse Rijk. Dat rijk dat loopt van Groot-Brittannië tot en met Noord-Afrika. En dat gaat van Spanje tot en met Irak. Hij is machtig. Ja, en zo wil Augustus ook graag gezien worden. Hij wil zich laten vereren als God. Hij noemt zichzelf de verhevene, de aanbiddingswaardige. En ja, eerlijk is eerlijk, Augustus heeft ook veel voor elkaar gekregen. Augustus heeft vrede gebracht in het Romeinse Rijk. Na allerlei bloedige burgeroorlogen kunnen de mensen eindelijk opgelucht ademhalen. Er is stabiliteit, er is rust. Er is ook een heel goed wegennet door hem aangelegd. En nu? Nu wil hij een volgend stapje zetten. Hij wil de burgerlijke stand op orde hebben. Hij wil dat iedereen in dat grote rijk van hem geregistreerd staat. Waarom wil hij dat? Omdat hij belasting wil hebben. Omdat hij een sluitende begroting wil hebben. Hij wil weten hoeveel onderdanen hij heeft met het oog op de belastingspolitiek. En alle gebieden moeten schatplichtig gemaakt worden aan Rome. En daarom geeft hij een bevel dat iedereen naar de plaats moet gaan waar die vandaan komt. En het bevel klinkt. Alle inwoners van het Rijk moeten zich laten inschrijven. En iedereen luistert. Iedereen, nou ja, iedereen. Voor Judas de Galileër is het een stap te ver. Judas, een Jood, een zeloot. Die heeft een groep aanhangers en ze moeten niks van die Romeinen hebben, van het gezag van de Romeinen hebben. En deze maatregel, dit bevel, roept heel wat emotie bij hen los. En ze komen in opstand. In Handelingen 5, vers 37, kun je lezen dat deze Judas in opstand komt tegen dit bevel van Augustus. Niet dat dat veel zin had overigens, want de opstand die wordt door de Romeinen in de kiem gesmoord. Want of je nu wilt of niet, je moet luisteren naar keizer Augustus. Iedereen moet ingeschreven worden. Dat moet. En mensen pakken hun spullen bij elkaar. En ze gaan op weg naar de streek waar ze vandaan komen. Waar de wortels liggen van de familie. Jongens en meisjes, als je een luchtfoto had kunnen maken in die tijd, dan zou je in dat Romeinse Rijk één groot gekrioel zien van mensen. Mensen gaan daarheen en daarheen en daarheen en daarheen. Het is één grote beweging. Iedereen verplaatst zich, beweegt zich, gaat op reis. En nee, het maakt niet uit of je kinderen hebt of niet. Het maakt niet uit of je arm bent of rijk. Het maakt niet uit of je zin hebt of geen zin hebt. Of het gelegen komt of niet. Je moet. Ja, en Jozef en Maria moeten ook. Ze moeten zich ook laten inschrijven. Ze moeten ook hun spullen pakken. Ze moeten ook gaan reizen. Ze moeten van het noorden naar het zuiden gaan. Van Nazareth naar Bethlehem. Ze moeten naar de plaats waar hun roots liggen. En ze komen uit het geslacht van David. En waar kwam David vandaan? Uit Bethlehem. Dus daarom moeten zij naar Bethlehem om zich daar te laten registreren. En dat terwijl Maria ook zwanger is. En het gaat maar niet om een paar kilometer. Het is maar niet een reisje van Urk naar Tollebeek. Nee, dat is een reis te voet van Urk naar Delfzijl. En of ze nu willen of niet, ze hebben geen keus, want bevel is bevel. En Lucas schrijft. En het geschiedde. Nee, dat is niet voor niets dat Lucas deze woorden opschrijft. Lucas doet dat met opzet. Hij zegt niet, ja, en toen. In die dagen kwam het bevel van keizer Augustus dat. Nee, dat schrijft hij niet met opzet. Met nadruk schrijft Lucas die woorden op in onze tekst. En het geschiedde. Waarom doet hij dat? En wat is er zo bijzonder aan die woorden? Nou, om het bijzondere van deze woorden op het spoor te komen, moet je letten op de taal waarin Lucas deze woorden opschrijft. In welke taal schrijft hij deze woorden op? Nou, dat weet jij wel, toch? Want in welke taal is het Nieuwe Testament geschreven? Precies, in het Grieks. Lucas 2 is geschreven in het Grieks. Maar de woorden die Lucas opschrijft, die uitdrukking, die stijlfiguur en het geschieden, dat past eigenlijk helemaal niet zo bij de Griekse taal. En bij de Griekse manier van schrijven. Dat is eigenlijk een Joodse uitdrukking. Het zijn woorden die beter passen bij het Hebreeuws. Want dat was de taal van de Joden. De taal van het Oude Testament. En nu schrijft Lucas in het Grieks. Terwijl die zelf helemaal geen Jood is. Deze woorden op. Want ja, Lucas is geen Jood. In Colossense 4 noemt Paulus allerlei medewerkers op. Ik heb medewerkers, zegt Paulus, die besneden zijn en die onbesneden zijn. En Lucas die hoort dan bij diegenen die uit de volken komen, uit de heidenen komen. Hij is niet van Joodse afkomst. En toch, terwijl Lucas geen Jood is, schrijft hij met nadruk, met opzet, die Joodse uitdrukking op. En het geschiedde. Wat is daar zo bijzonder aan? Nou, die woorden, die Joodse uitdrukking, die kom je in het Oude Testament vaak tegen. En als je die in het Oude Testament leest, als je die leest in het Hebreeuws, dan gaat het om Gods grote daden. Op dat wat God doet, moet je letten. Heb je door wat Lucas doet? Lucas zegt, als hij gaat beginnen met het kerstevangelie, let op. En het geschiedde. God is aan het werk. Er gaat iets gebeuren. God is aan het werk. Hij schrijft geschiedenis. En het geschiedde. Wat Lucas duidelijk wil maken, dat begrijpen de kinderen in de kerk denk ik ook wel. Jullie hebben vast wel eens spoorzoekertje gedaan. Je weet wel, je bent met een groepje en je verdeelt de groep in tweeën. En de ene groep, die gaat op weg en die tekent onderweg allemaal pijlen. He, met krijt op de stoep en op de weg en op een muur. Grote pijlen, kleine pijlen. Ook kleine pijltjes, want dan moet dat groepje wat achter is gebleven. En jullie moeten zoeken, ook goed opletten, waar zien we een pijl? En dan is het dus de bedoeling dat andere groepje, dat groepje die pijlen heeft gezet en zich ergens verstopt heeft, dat die uiteindelijk gevonden wordt. En dan moet je zoeken en dan moet je speuren. Nou, wat Lucas doet als hij het kerstevangelie gaat vertellen, is eigenlijk een paar van die pijlen zetten. De woorden in onze tekst en het geschieden is eigenlijk zo'n pijl. Zo'n kleine pijl, want je zou er bijna overheen kijken, overheen lezen als je Lucas 2 leest. Maar Lucas, hij zet een pijl neer en het geschieden, opdat je op het spoor van God wordt gezet. Hier gebeurt wat, zegt Lucas. Kijk nou eens goed. Zie je dan niet dat God zijn plan trekt? Zie je dan niet dat hij de leiding heeft? Zie je niet dat God iets groots aan het doen is? Zie je niet dat achter dat bevel van keizer Augustus, dat daar de hand van God zit? Nou, zeg je. Niet te enthousiast. Laat ik maar gewoon eerlijk zijn, dat zie ik niet zo, die hand van God in Lucas 2. Wat ik zie, dat is een machtige keizer. Die een bevel doet uitgaan. Dat iedereen zich moet laten inschrijven. Wat ik zie, dat is een en al beweging in Lucas 2. Wat ik zie, is dat mensen gedwongen op reis moeten gaan. Dat zie ik, maar het spoor van God. Dat zie ik niet zo in Lucas 2. De naam van God kom ik geen eens tegen in het begin van Lucas 2. Wat ik wel zie, dat is Augustus. En hij zit op de troon. En hij heeft het voor het zeggen. En ik zie dat Jozef en Maria een speelbal zijn in die hand van Augustus. En als ik mijn blikken afwend van de tekst in Lucas 2 en ik kijk om me heen in de wereld, dan zie ik ook Gods hand niet zo. Wat ik zie is mensen die machtig willen zijn. Ik zie Poetin die zijn vleugels wil uitslaan. Ik zie strijders van Hamas die met geweld proberen anderen het leven te ontnemen en het gebied in te nemen. Wat ik zie is de leider van Noord-Korea die in een immens groot beeld op straat staat waar mensen van moeten neerbuigen. Wat ik zie dat is, ja sporen ja, maar ik zie sporen van vluchtende mensen. Ik zie sporen van mensen die met geweld te maken hebben. Je zou er somber van kunnen worden. Moeten wij kerst vieren? Hoezo vrede op aarde? Hoezo verzoening met God en met elkaar? De haat lijkt het voor het zeggen te hebben. En God en zijn geboden, ze worden aan de kant geschoven. Kunnen we wel kerst vieren? Ja, toch wel. Het klopt, u hebt gelijk. We vieren kerst in een gebroken wereld. In een wereld vol spanning, vol met onrecht, vol met corruptie. In een wereld dat echt vol is van geweld en waar allerlei martelingen plaatsvinden. En het geloof in God en het gaan naar de kerk, het lijkt steeds minder belangrijk te worden. Er zijn anderen die het voor het zeggen hebben, zo lijkt het. Machtige leiders, kwade machten. Maar wacht even, zegt Lucas vanmorgen, geleid door de Heilige Geest. Ik zet een pijl. Let op en het geschiedde. Want het lijkt wel alsof keizer Augustus geschiedenis schrijft. Maar dat is niet zo, zegt Lucas. Vergis je niet. Want die machtige keizer op die troon van Rome, die wordt door die machtige koning in de hemel, door God ingeschakeld om Jozef en Maria in Bethlehem te krijgen. Want de Messias, die zou toch in Bethlehem geboren worden? Micha had het geprofeteerd, voorzegd, in Bethlehem zal de zaligmaker geboren worden. En die profetie gaat in vervulling. Keizer Augustus, die wordt door God gebruikt om Jozef en Maria in Bethlehem te krijgen. Zie je wat er geschiedt? Die machtige Augustus, die is een instrument in de handen van de veel machtige God. Augustus is in Gods handen een middel, zodat Jezus op het juiste moment, op de tijd door God voorbestemd, geboren zal worden in Bethlehem. En het geschiedde. Het geschiedde. In diezelfde, in die dagen, zegt Lucas. Er staat niet in de dagen van Augustus. Nee, want het zijn de dagen van God. Want met die twee woordjes, diezelfde dagen, wordt er teruggegrepen op Lucas 1. Het geschiedde in die dagen van heil, in die dagen van verlossing, in die dagen dat God omziet naar zijn volk, in die dagen dat God naar zijn volk toekomt, in die dagen dat er een zoon geboren zal worden, wiens koninkrijk eeuwig zal zijn. En wiens rijk geen einde zal hebben. Wie zit er nou echt op de troon? Augustus? Of God? Waarom is het bevel uitgegaan? Iedereen moet zich laten inschrijven. Is dat omdat er belasting moet worden geheven? Of is dat omdat er een koning geboren moet worden op de juiste plek? De keizer, die zichzelf heiland noemde, Die werkt mee aan de komst van de echte heiland. Dat heeft hij zelf niet door, goed, oké. Maar ondertussen is het wel zo. Want God geeft de plannen van machthebbers een plekje in zijn grote plan. En God trekt zijn eigen plan en hij vervult zijn belofte. En zo komen we bij het tweede paneel. Dat grote middenstuk van het schilderij dat Lucas ons schildert. We komen bij die woorden in vers 6. Bij het tweede en het geschieden. Want voor de tweede keer klinkt het en het geschieden of, zoals je ook nog kunt vertalen, maar het geschieden. Nee, een echt indrukwekkend schilderstuk lijkt dat middenstuk niet zo te zijn. Eerlijk is eerlijk. Dit geschieden vertelt over een kindje dat geboren wordt en luistert naar de naam Jezus. En het lijkt allemaal niet zo opzienbarend te zijn. Het lijkt weinig betekenisvol te zijn. Hij kwam net, Heer Jezus, als ieder ander kind ter wereld. Hij werd door moeder Maria in doeken gewikkeld om Jezus te beschermen tegen de kou. Om hem warm te houden. En we zien een arme vader. We zien een arme moeder. Uit een koningshuis van vergane glorie. Die hun kindje bij gebrek aan een betere plaats. Een kindje in een voerbak legt. Een voerbak van beesten. Het is niets bijzonders wat we te zien krijgen bij dat tweede en het geschieden. En toch is het zo bijzonder. Want dit middenpaneel, het lijkt veel minder indrukwekkend te zijn dan dat eerste paneel waarop keizer Augustus te zien is. En toch, dat middenpaneel is zo indrukwekkend. Want met deze geboorte van dit kind opent God de weg naar de zaligheid. De engelen verkondigen, het is niet zomaar een kind dat geboren is. Nee, de zaligmaker is geboren. Hij, de van God gegeven redder. Die verlost uit alle nood en dood. De kloof die ontstaan is tussen ons mensen en God. Die kan hij overbruggen en die wil hij overbruggen. Hij wil dat wat stuk is gegaan heel maken, want hij is de heiland. Hij wil goed maken. Tussen ons en God. Tussen ons en anderen. Hij wil de vervreemding die is ontstaan. Hij wil het wegnemen. En daarmee wil hij ons bevrijden van angst. En van plat horizontalisme. Nou is dat geen geweldig evangelie, gemeente. Dat God daarom zijn zoon geboren deed worden. Dat Jezus daarom naar Bethlehem kwam, zich in de kribbe liet neerleggen. Heel bewust. Wat is deze koning anders dan die andere koning Augustus? Augustus die was een mens die God werd. Nou ja, dat dacht hij. Maar dit kind, Jezus, hij is God en hij werd mens. Hij daalde af uit de hoge hemel. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht, een slaaf aangenomen. Hij gaat zijn leven geven voor weglopers, voor opstandelingen, voor zondaren die het duisternis verkozen hebben boven het licht. Hij wil de redder zijn. Hij wil mijn zonde uitdelgen. Hij komt om te vertellen dat in hem het koninkrijk van God gekomen is en komen zal. En het geschiedde. Maria baart haar eerstgeboren zoon. Een kind wordt geboren. God grijpt in. Zijn zoon komt, de Heer Jezus Christus komt. En het geschieden, het wordt geschiedenis. En dan nee, niet in de zin zoals wij wel eens over geschiedenis kunnen praten. Je hebt een lesje gehad, jongelui. Een geschiedenislesje. Het ging over de Gouden Eeuw. En je zegt, nou ja, lang geleden is er van alles gebeurd. Nou ja, ik zal het maar in mijn hoofd zetten. Want ja, er komt wel een toets aan. En daar wil ik toch ook wel een voldoende voor halen. Maar je zit waarschijnlijk na zo'n geschiedenisles niet echt anders op je fiets. Als de school uitgaat. En misschien vind je het leuk hoor. Vind je het leuk om dit te weten en dat te weten. Maar of het je nou echt raakt. En of je je er nou echt bij betrokken voelt. Dat is nog maar de vraag. Maar bij dit geschieden wordt u heel nadrukkelijk betrokken. En inbetrokken. God grijpt in. In de kerstnacht. In de geschiedenis. En we worden allemaal vanmorgen voor dat middelste schilderstuk, dat middenpaneel geplaatst. Kijk eens, zegt de Heilige Geest. Zie het? Heb je door wat de boodschap van kerst is? Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven heeft. Hij, de Heer Jezus, is neergedaald in onze wereld. In onze gebroken, donkere, koude, kille, zondige wereld. Waar wij mensen zelf de dienst willen uitmaken. Waar we het licht soms in de ogen van een ander niet gunnen. Waar heel veel mensen innerlijk leeg zijn, maar heel hard hun best doen. Om die leegte op te vullen met dit en dat, met van alles en nog wat. Maar Hij is neergedaald. In onze wereld. Om ons mensen op het spoor van God te zetten. Dat spoor wat we kwijt zijn geraakt. En daarmee zijn we het spoor bijster geraakt. Hoor vanmorgen het kerstevangelie. En het geschiedde. God schrijft geschiedenis. Heilsgeschiedenis. En Lucas, hij tekent jongens en meisjes zo'n grote pijl. En hij zegt, zie het? Zie je dat spoor van God? Daar in Bethlehem geschiedt het. God laat zich vinden in dit kind. Waarom daalt God zo laag af? Laat Hij zich in een voerbak neerleggen. Het is opdat jij erbij kunt. Het is opdat je Hem kunt zien. Hier is Hij, de redder van de wereld. Heb jij niks met Hem? Maar Hij heeft alles met jou. Het is niet voor niets dat Hij kwam in Bethlehem. Het is niet voor niets dat je vanmorgen door Lucas, of moet ik zeggen door de Heilige Geest, voor dat middelste paneel wordt geplaatst. Dat middelste schilderstuk. Kijk, daar ligt Hij. De geboren zaligmaker. Nee. Kijk nou niet weg. Kijk nou niet een andere kant op. Laat je nou niet afleiden. Want Hij wil je gelukkig maken. Echt gelukkig maken. Jij zoekt Hem niet. Hij jou wel. Heb jij allerlei vragen? Ken je twijfels? Je mag ze neerleggen aan zijn voeten. Hij is in staat om jou te leiden. Heb je hem nodig? Maar durf je niet dichterbij te komen? Is de drempel zo hoog voor je? Hij wordt u aan de voeten gelegd. Zie je allerlei zonden en tekorten bij jezelf? Vind je jezelf niet waardig genoeg? Richt je blik op Hem die in de kribbe ligt. Voor wie is Hij gekomen? Voor waardige mensen? Voor onwaardigen. Voor zondaren. Voor doelmissers. Ben je gebutst. Gedeukt. Beschadigd. Door wat er allemaal gebeurd is in het verleden. Kom dan met de pijn die je ervaart aan zijn voeten. Hij is heiland, heelmaker. Heb je geen liefde? Heb je een tekort aan liefde voor Hem? Kom naar Hem toe. Hij wil jouw liefde geven. Heb je Hem vurig lief, maar val je vaak zelf nog zo tegen? Maak je klein voor Hem. Kom aan zijn voeten om Hem te aanbidden. Weet je wie dat deden? De herders. Dat brengt ons bij het derde en het geschiedde. Dat brengt ons bij dat rechterpaneel van het drieluik. Want opnieuw klinkt het in het kerstevangelie van Lucas. En het geschiedde. Nu voor de derde keer. U zegt, ja, Lucas die valt in herhaling. Ja, hij heeft zeker niet door dat hij die woorden al eerder heeft opgeschreven. Dat kun je soms hebben, hè. Ik weet nog dat ik even... Dat was mijn eerste preek, geloof ik, die ik moest inleveren op de TUA. En daar moeten ook andere studenten naar kijken. En toen zei één student, het valt me op dat je heel vaak een zin begint met deze woorden. Dat was me eigenlijk niet zo opgevallen. Is dat ook het geval bij Lucas? Begint hij gewoon zinnetjes met en het geschiedde? Nee, Lucas valt niet in herhaling. Hij heeft zeker wel door wat hij doet. Hij heeft deze woorden al vaker heel bewust opgeschreven. Lucas wil nog een keer onze aandacht richten en vangen. Let op, zegt hij. Er gebeurt wat. God is aan het werk. En het geschiedde. Kijk wat er gebeurt. De herders die het kerstevangelie hebben gehoord. Kijk eens hoe ze erop reageren. Nou, hoe reageren ze erop? Ze hebben de boodschap gehoord, die herders. Voor u geboren. De zaligmaker. En hoe reageren ze erop? Ik vraag u, wat moeten die herders met die boodschap? Daar kun je toch helemaal niks mee als je herder bent? Ja, hebben ze niet alle reden om hun schouders erover op te halen en te zeggen, nou ja, mooi dat er een bijzonder kind is geboren. Bijzonder dat we het mogen horen, zeker. Nou ja, maar goed, verder. Het zal wel. Dus niet alle reden om elkaar aan te kijken. En te zeggen, hè, bijzonder kind, ook voor ons. Geloof jij dat nou? Nou, ik geloof er niks van. Hebben ze niet alle reden om te zeggen, ja, nou ja, als dat dan zo is, dat er voor ons een koningskind geboren is. Ja, wij kunnen niet op kraamvisite gaan. Als we met de schapen er naartoe moeten gaan, dan kunnen we niet zo snel vooruitkomen. Als we de schapen hier achterlaten, dan verliezen we onze schapen. Dan zijn ze een prooi voor de roofdieren. Zou dat niet heel erg voor de hand hebben gelegen dat de herders zoiets zouden hebben gezegd? Maar zo reageren ze niet. Ze willen het woord zien dat geschied is. Ze willen naar Bethlehem toe. Ze willen naar de Heer Jezus toe. En dat zelfs met haast. En nee, niet omdat ze een bevel daartoe krijgen. Ja, keizer Augustus gaf een bevel. Iedereen moet zich laten inschrijven. En er zijn heel wat mensen die zijn op pad gegaan omdat het moest. Maar nu klinkt er geen bevel. Jullie moeten naar Bethlehem gaan. En als je daar aankomt, moet je dit en moet je dat en moet je zus en moet je zo. Nee, ik hoor geen bevel. Ze moeten niet, maar ze gaan. En ze gaan niet met tegenzin. En ze gaan niet al mopperend. Nee, ze komen geraakt door het woord dat gesproken is. En wanneer komen ze? Midden in de nacht. In het donker. Als kinderen van het donker. Als verloren zondaren. En het geschiedde. Je hoort in die drie woordjes. En het geschiedde. De verrassing doorklinken. Hoe is het mogelijk? Die herders, ze komen in beweging. Ze gaan naar de zaligmaker toe. Hoe kan dat? Dat kan alleen omdat God aan het werk is, zegt Lucas. Zie je dan niet zijn hand? Ik teken een pijl. Zie op wat God doet. En het geschiedde. Drie woordjes. Die we drie keer tegenkomen in Lucas 1, Lucas 2... En nu kunnen we natuurlijk vandaag op dit kerstfeest zeggen, nou ja, dat is mooi. Dat is geschied, dat is gebeurd. Ja, Augustus die gaf een bevel tot inschrijving en de Heer Jezus die werd geboren en de herders die gingen hem opzoeken. Ja, maar dat is niet gebeurd, dat is niet geschied om het in een geschiedenisboek op te schrijven. Om het in je hoofd te zetten en te zeggen, ja, er was eens een keizer, die heette Augustus, en die zorgde ervoor dat er heel veel beweging kwam in het Romeinse Rijk. En toen werd er een kind geboren, die luisterde naar de naam Jezus, en herders die hebben hem opgezocht. Nee, dat alles is geschied, opdat het ook nu zal geschieden. Vandaag, vanmorgen, in uw leven, in mijn leven. Hier in de kerk en bij u thuis. Want en het geschieden, dat is nog steeds aan de gang. Het is nog steeds aan het geschieden. God de Heilige Geest, die is nog steeds bezig om ons te laten zien dat God regeert. dwars door alle besluiten van machthebbers heen, ook vandaag. God, de Heilige Geest, die is nog steeds bezig, ook vandaag, om harten te buigen en in te winnen voor koning Jezus, zodat je met die herders meegaat naar Jezus toe. God zocht herders op, liet het evangelie klinken. God zoekt kinderen van het donker op, laat het evangelie klinken. Waarom zoekt God ons op? Omdat hij weet dat wij vanuit onszelf niet op zoek gaan naar dit kind. Omdat hij weet dat wij vanuit onszelf niet vragen naar het kind Jezus. En daarom klinkt het evangelie van morgen ook in uw oren. De redder is geboren. Woorden die de Heilige Geest wil gebruiken om het geloof in je hart te ontsteken. En door de prediking heen breekt hij mijn verzet. Bepaalt hij mij bij mijn afkomst, mijn zondaarsbestaan. Gaat mijn hoogmoed eraan. Smelt mijn eigen wijsheid weg. Verandert hij mijn wil. Gaat hij mij een verlangen geven om naar de Heer toe te gaan. De woorden van God die brengen me op de juiste plaats aan de voeten van het koningskind. En zo word ik van een opstandeling een volgeling. Dan mag ik eens vragen vanmorgen aan u. Is het al geschied in je leven? En heeft het woord van God je al in beweging gezet en gebracht en aangesproken? Is het in je leven geschied? Dat je naar de Heer Jezus toe bent gekomen. Hebt u zich klein gemaakt voor hem? Ben je aan zijn voeten gevallen? Nederig, ootmoedig, verwachtingsvol. Op je knieën gekomen. Heb je eerlijk beleden. O God, er is bij mij wat geschied. Tegen u heb ik gezegd, mijn wil geschieden. En toen ik dat tegen u zei. Toen was die breuker. Ik heb u verlaten, ik ben een eigen weg gegaan. Een verkeerde weg bij u vandaan. Gode zij dank, wonder van genade, dat uw geschieden tegenover mijn geschieden kwam en stond. Wat een wonder dat ik in beweging mocht komen. Dat ik naar u toe werd getrokken, dat ik toen mijn hoofd niet teleurgesteld en weggedraaid. Maar dat ik alles in u mocht zien en vinden. U zij daarvoor alle eer en dank. En als je nog niet in beweging kwam. Wat dan? Dat is heel eenvoudig. Dan heb ik een opdracht van 3 woordjes aan je. Naar hem toe. Kijk nog eens naar dat middenstuk van dit schilderij dat Lucas schildert. Let nog eens op die pijl van Lucas die je op het spoor van God wil zetten. Dit kind in de kribbe heeft alles opgegeven omdat hij ook jouw redder wil zijn. Hij ontledigde zichzelf, hij deed afstand van de heerlijkheid en de majesteit die hij had. Hij gaat het donker tegemoet om jou uit het donker te kunnen trekken in zijn licht. Liefde is het. Oneindig groot. En de verkondiging van vanmorgen. Wil je naar hem toedreigen. En daarom wijst de geboren koning. Hou niet af. Dat kun je alleen maar doen tot je eigen schade. Als je weigert door de knieën te gaan voor hem, gaat het eeuwig mis. En dat wil God niet. Daarom gaat er een bevel uit. Nu. Op dit kerstfeest een bevel van de koning der koningen. Een bevel tot geloof en tot bekering. Een bevel om je in te laten schrijven als onderdaan van zijn koninkrijk. Hoor je dat? Goed luister hoor naar dit bevel van de koning der koningen. Dit bevel klinkt echt totaal anders dan het bevel van Augustus. Hoor je dat? Er klinkt geen bevel van genadeloze dwang. Nee. Het is een bevel. Hoe klinkt het? Het klinkt met een genadevolle drang. Er is geen genadeloze dwang. Maar genadevolle drang. Laat u met God verzoenen. Door dit kind. Dat in doeken gewikkeld is. En ligt in de kribbe. Er is wel haast bij geboden. Dat is altijd de ernst in en van het evangelie. Stel nou niet uit. Maar haast je om je levenswil. Buig je voor hem neer. Je bent één knieval verwijderd. Van deze koning. Van je zaligheid. Erken deze koning. Dat is kerstfeest vieren. Echt kerstfeest vieren. En het geschieden. En laten we dan op deze eerste kerstdag ook nog even verder kijken. Ik bedoel, verder kijken met een blik van het geloof. Verder kijken met ogen gescherpt door de Heilige Geest. Want het is verder gegaan. En het ging van Bethlehem naar Golgotha. En het ging van de graftuin naar de Olijfberg. Het geschiedde. En het zal geschieden. Want we zijn op weg naar het en het zal geschieden. Hij komt om de aarde te richten. Want het kind in Bethlehem is de koning van de wereld. Het klopt, dat zie je niet altijd zo duidelijk. We zien nog niet, zegt Hebreeën 2 vers 8, dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Dat hij de machtige is. En toch, zegt die schrijver, toch zie je er in het geloof wel iets van. Hij is met eer, met heerlijkheid gekroond. Zijn rijk is gekomen toen hij kwam in Bethlehem. En zijn rijk komt er definitief aan. Het breekt baan in volle glorie. En u die hem lief hebt, wacht op hem. Verwacht hem. Hoop op God. Volhard in de gebeden, want uw koning komt op de wolken van de hemel. En alle onderdanen van hem zullen hem koninklijk inhalen, verwonderd en in aanbidding. Want het is geschied en het zal geschieden. Amen.